ons hun schild, hun hulp geweest, de Heer was ons gedachtig. En het negende vers, in het stille graf, zingt niemand zeer een lof, het zieloos lijf, gedompeld in het stof, kan hem geen glorie geven. Psalm 115, vers 1, 6 en 9. Laat ons samen bidden. Genadig en barmhartige Heere van hemel en van aarde, uw naam zij geloofd en gedankt dat wij deze avond opnieuw hier bij elkaar mogen zijn. Wij hebben al heel wat tot ons kunnen nemen, gaandeweg deze conferentie en ook deze dag. Dat is veel. Uw woord gaat keer op keer open. En dat met maar één bedoeling, om ons te bepalen, ook bij dat vitale van onze ambtelijke dienst. En tegelijkertijd om toegerust te worden en in deze wereld te staan met al die ontwikkelingen die ons kunnen aangrijpen, die ons soms te machtig dreigen te worden, waar er 1001 vragen zijn waar wij geen antwoord op weten. Maar in dit alles en door dit alles heen laat u het ons weten. Mag het opnieuw verkondigd worden wat deze middag ten slotte, na alles wat er naar ons toe kwam, op het scherm in deze zaal was geprojecteerd. Jezus is lichamelijk opgestaan uit de doden. En Heere, als wij op dat thema ook vanavond voort mogen borduren, in het spoor van gisteravond, dan bidden wij u om de kracht en de werking en de leiding van uw geest. Opdat vanavond de schriften mogen opengaan. Opdat dat woord ons zal raken. Opdat dat woord kracht zal doen en beslag zal leggen, verootmoedigend, werkend de verbrokenheid van het hart. En wij verwelkomen het evangelie van u en van uw Christus en van uw geest. Zo dragen we opnieuw elkaar aan u op, de broeders in de dienst, de broeders die ernaar staan, de mensen die op allerlei plaatsen een taak hebben te verrichten en in het onderwijs en in het jeugdwerk. Mogen wij u bidden, Heere, in het bijzonder voor de komende generatie, het komende geslacht, onze jonge mensen. Wij bidden u vurig, waar elke generatie opnieuw het persoonlijk heeft te leren, of u het hen wilt leren, u de Heere te vrezen als het allerhoogste en eeuwige goed. En dat er ook in dit tijdsgewricht een geslacht zal opgroeien, leven, wonen, werken, dienen, dat zijn God kent. En dat weet wat het aan zijn God heeft. O Heere, maak het waar, ook in ons land, ook in dit werelddeel, dat uw naam van kind tot kind voortgeplant zal worden, zolang als de zon schijnt. Wij bidden u ook, Heere, voor de evangeliedienst wereldwijd. Geef dat de kerk in deze wereld metterdaad mag zijn, die pilaar, die vastigheid van uw waarheid in Jezus Christus zo heerlijk geopenbaard. Schenk ons uw zegen, onverdiend, maar doe het nog, omwille van uw grote en heerlijke naam, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen. Ik wilde u vanavond lezen Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16. Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16. Voorts, mijn broeders, verblijdt u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. want wij zijn de besnijding. Wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht, indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeer, naar de ijver een vervolger van de gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewis, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus mijn Heer. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen, en in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap van zijn lijden, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het reeds gekregen heb of reeds volmaakt ben, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch, daar wij toegekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen, laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover. Christus en de kracht van zijn opstanding. We hebben, broeders, gisteravond gezien de plaats van de opstanding van Christus in het Nieuwe Testament. We hebben stilgestaan bij het feit van de opstanding van Christus en de samenhang met de andere feiten van het heil, dat daar een innerlijke samenhang is tussen al de heilsfeiten. We hebben gezien dat Christus is gestorven en opgestaan naar de Schriften. Wij hebben stilgestaan bij de getuigen van de opstanding van Christus. En tenslotte hebben we onderstreept met het oog op de ambtelijke dienst het woord dat Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus schreef: houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt. En ook vanavond benadrukken we om te beginnen dat die opstanding van Christus een onuitputtelijk genadewonder is. Het is een bron van troost en kracht, van geest en van leven. De opstanding is ook het centrale middelpunt van het leven van de herschepping. Het is de zon waarvan alle levendmakende genade afstraalt. Het middelpunt waaraan alle herschapen leven het leven ontleent. Als God iets schept, dan maakt hij iets uit niet. Scheppen is een volstrekt goddelijk werk. Maar daarbij is geen weerstand te overwinnen. Maar als God herschept, dan roept hij leven uit de dood. Petrus schrijft dan ook in zijn brief aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Hij schrijft aan mensen die het bepaald niet gemakkelijk hebben, maar hij schrijft op hoge toon: geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die na zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. En door die opstanding is de verlossing van Gods verkorenen een voldongen feit. Stel u de gerechtigheid van God voor ogen. De opwekking is het bewijs dat de losprijs is aangenomen, dat aan de eis is voldaan. Stel u de straf van God voor ogen. Die is opgeheven door de opstanding uit de doden. Want de dood, de gedreigde en geëiste straf, is toch verslonden tot overwinning. Bezie in het licht van de opstanding de geestelijke dood in zonden en misdaden. Christus heeft de levendmakende geest verworven die hij aan al zijn gekochten schenkt. En dat om hen het opstandingsleven te schenken, zodat ze geestelijk gaan leven in de wedergeboorte en hun de wortel van alle heiligmaking is gegeven. Beschouw in het licht van het lege graf van de middelaar de tijdelijke dood, waardoor ziel en lichaam uiteengescheurd worden, en weet dat de prikkel van de dood is weggenomen. Nu is de dood toch niet meer dan de afsterving van de zonde en de doorgang tot de eeuwige heerlijkheid, en heeft Christus al de graven van al de zijnen opengeworpen naar de kant van de eeuwigheid. En let u dan tenslotte op de eeuwige dood, de verdoemenis. Christus heeft het leven en de onsterfelijkheid aan het licht gebracht, het eeuwige leven verworven. En als we dan vanavond spreken over de kracht van Christus' opstanding, het nut ervan, dan heb ik hiermee de driedeling aangegeven, te weten rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. Ik moest van professor Baas doorzichtig zijn, nietwaar? Hij heeft mij trouwens ook getroost dat een professor-dokter iets zegt waarvan hij zelf zegt dat het voorspelbaar is. Dan mag ik als eenvoudige dorpsdominee ook maar iets zeggen wat voorspelbaar is. Maar in de eerste plaats is, broeders, onze rechtvaardigmaking. Paulus, hij legt die verbinding met zoveel woorden in Romeinen 4. Christus is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. De duivel, u hoort trouwens in die woorden ook de resonans van de Heidelberger catechismus, maar dat had u al wel begrepen. De duivel, de aartsvijand van God en van zijn rijk, dacht de overwinning hebben te behaald, toen door vrome en goddeloze dienaars Christus was gekruisigd. Maar juist aan het kruis vermorzelde Christus de kop van de oude slang, overwon hij de hel en al de machten van de duisternis. De levensvorst die door de dood niet gehouden kon worden, stond op en werkte met de macht van zijn opstanding in de harten van zijn bedroefde en van zijn verweesde discipelen. Hij had nu de handen vrij om uit te delen, om banden en boeien van ongeloof te verbreken. Door dat ongeloof en door hun verduisterde verstand hadden ze de hoop op hem als de verlosser van Israël al opgegeven. En wij hoopten. Maar hij gaf hun moed en krachten. Hij werkte en bevestigde in hun harten het geloof in hem, de Christus Gods. Hij deed ze van hem getuigen dat hij is de opstanding en het leven, dat door en in hem vergeving van zonde, gerechtigheid en eeuwig leven is. En dat machtige getuigenis van de Heilige Geest bracht leven. En zo werd de gemeente, de kerk van God, gebouwd op de belijdenis dat Jezus Christus de Zoon van God is. En die macht had ook Paulus ervaren. De man door de Heer Jezus gegrepen, ten laatste van allen ook aan mij verschenen, gerukt uit de afgrond van het verderf en gezet op de rotsteen van het heil, die een van de krachtigste getuigen van Christus' opstanding geworden is. En al is dan die opstanding van Christus een steen des aanstoots voor iedereen die vanwege de wijsheid van deze wereld, die dwaasheid is voor God, de wonderen logend, voor zijn duur gekochte gemeente is zij blijde boodschap. Ze is het vaste, zekere, het onbedriegelijke teken dat zij in en met Christus is opgestaan en leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Hij heeft in zijn testament zijn machtswoord nagelaten. Ik leef en gij zult leven. Zo kan hij, zo zal hij zalig maken allen die door hem tot God gaan. In zijn dood heeft hij de dood gedood. Heeft hij teniet gedaan hem die het geweld van de dood had, de duivel. En in zijn opstanding is hij voor al zijn armen en ellendigen, gekwelden en geplaagden, is hij in dit leven opstanding uit iedere dood. Hij is de Heere onze gerechtigheid. Hij is ons eeuwig leven. De zaligheid in hem staat vast door zijn opstanding. Hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Daarin ligt al het heil dat God voor zijn volk heeft bereid. Het is nog altijd de levensvraag. Hopelijk weet u dat. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? Hoe kan een mens rechtvaardig zijn voor God? Hoe kan hij staan voor de Heilige? Wie klimt de berg des Heeren op? Hoe kan een zondig, nietig, sterfelijk schepsel voor God bestaan? En daar komt nog een vraag bij. Hoe kan een rechtvaardig God vergeving schenken aan een zondig mens? Daarom cirkelt het. Altijd maar weer. En broeders, als deze vragen niet meer leven, als wij die niet meer tegenkomen, ook bij de huizen niet of in de huizen niet, dan moeten wij ze vanaf de kansel en in het pastoraat weer oproepen. Wij moeten ons ook vandaag niet laten inpalmen door de situatie vragen, hoezeer die ook van belang zijn en ons raken. Mijn ziel, doorziet ge uw lot, hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? En dan kan het je wel overkomen, wanneer je probeert die woorden, ik heb dat gedaan bij de jongste catechisanten een aantal jaren geleden, om dat wachtwoord van de hervormers te laten leren. Leren op zichzelf is al een probleem, dat zult u mij wel toestemmen. Maar bij de jongsten, die willen nog wel eens een keer wat leren. Dus elke catechisatieavond moesten ze een couplet van dat machtige wachtwoord van de hervorming leren. En dan kan het je gebeuren dat er een ouder naar je toe komt en zegt, al schuddend met zijn hoofd, hoe komt u daarbij? Dat landt toch vandaag niet meer bij de jeugd. Maar daar moeten we maar niet aan toegeven. Want je vraagt je wel eens af wat er dan nog wel landt. En broeders, ik ben nog steeds niet onder de indruk van allerlei zogenaamde cultuuromslagen. Al zal ik het gericht van heel wat vragen zeker niet ontkennen. Maar de mens van vandaag, of hij nu jong is of oud, heeft precies hetzelfde nodig als de mens van zeg maar 100 jaar geleden. Het ging en het gaat om het oordeel van God over de zondaar. En wij moeten daarbij naar het woord van Calvijn onze harten opheffen tot de rechterstoel van God, opdat wij met ernst overtuigd worden van de onverdiende vrijspraak. Want de fariseer spreekt zichzelf zalig op grond van zijn wetswerken. En die fariseer zit diep in ons aller hart, zeker in ons dominees hart. Daarom hebben wij ons te stellen voor de blinkende majesteit van God, opdat al onze gewichtdoenerijen en onze bestdoenerijen verschrompelen. Het gaat niet om een rechtvaardigheid die stand kan houden voor een menselijke rechtbank. maar over een die stand houdt voor de hemelse rechterstoel. Er zijn wat geestelijke dagjes mensen die in een oppervlakkigheid zich hier nooit druk om maken, die de gedachte aan Gods rechtvaardigheid en Gods oordeel zich niet indenken. Want het gaat daar en dan om een gerechtigheid die in alle opzichten smetteloos, zuiver, vlekkeloos is. Een rechtvaardigheid die helemaal in overeenstemming is met de norm van God, zijn heilige wet. Een gerechtigheid die dus nergens door bezoedeld is, waar niets aan mankeert. En dit heeft men nooit en dit zal men nooit in een mens kunnen vinden. En nu is het natuurlijk waar dat wij hier vanavond bij elkaar in deze zaal dit aanhoren, daarover het een en ander te berde kunnen brengen. Wij kunnen er ook nog wel over discussiëren. Maar het gaat niet om een woordenstrijd, zegt Luther. De zaak wordt niet in scherts behandeld, maar in ernst. Daar, voor God, worden wij van top tot teen ontwapend. Dan gaat het erom hoe wij de hemelse rechter moeten antwoorden, wanneer hij ons ter verantwoording roept. Wie kan wonen, hoorden we vanmorgen al, bij deze eeuwige gloed, bij deze majesteit, die in gerechtigheid wandelt en waarheid spreekt? Maar laat zo iemand dan, wie of wat hij ook is, voor de dag komen, het antwoord op die vraag maakt dat niemand verschijnt. Want in dat licht verduistert onze gewaande heerlijkheid, deugd en gerechtigheid. Onze deugden, blinkende zonden. Onze gerechtigheden, een wegwerpelijk kleed. Romeinen 3, zo vaak als ik het lees, geeft ons een ontroerende foto van heel het menselijk geslacht. En Paulus schrijft dat opdat alle mond gestopt zal worden en heel de wereld verdoemelijk zij voor God. Daarom, zo voegt hij eraan toe, zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want uit de wet is de kenner der zonde. Hoe zullen wij dan rechtvaardig zijn? Dan moet de zonde, de schuld en de straf zijn weggenomen, gedragen, verzoend, uitgedelgd zijn. Dan moeten wij gerechtigheid en heiligheid van God ontvangen hebben. Dan, in overeenstemming met de wil van God, zijn heilige wet, kunnen wij voor en met God leven. Hoe ben ik rechtvaardig voor God? En niet alleen die vraag, maar de Heere zij er eeuwig voor gedankt. De Bijbel geeft ons ook het antwoord op die vraag. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden, namelijk de rechtvaardigheid van God door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Hoe kan de zondaar voor God bestaan? Door Jezus Christus. Die is overgeleverd om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Alle mond gestopt, uitgepraat, sprakeloos. Tegen al de geboden van God gezondigd, niet één van die gehouden, nog steeds tot alle boosheid geneigd. Maar dan God, maar dan Christus, de levende, de gekruisigde en opgestane, die geloofsjubel in Christus rechtvaardig voor God. Niet door enig werk van ons, maar door Gods werk. Het werk dat een zondaar rechtvaardig maakt, is een daad van God uit vrije liefde, in het offer van zijn geliefde Zoon. Het is de arbeid van onze Heer Jezus Christus, zijn aangebrachte gerechtigheid, zijn zoen- en kruisverdiensten. De Heere uit de hemel is op aarde gekomen om alle gerechtigheid te vervullen. Hij heeft alle gehoorzaamheid aan de wet volbracht. Hij is de dood ingegaan. Maar dat alles deed hij, volbracht hij niet voor zichzelf, maar in de plaats van en ten behoeve van zijn kerk. Hij deed dat als hoofd van de zijnen, hoofd van zijn kerk, uit kracht van de vereniging die er is tussen hem en allen die van hem zijn. Alle ware oprechte christgelovigen van alle eeuwen Hij is hun wettige plaatsbekleder. Hij en zij worden aangemerkt als één. Waar hij nu opgewekt is, waar hij is opgestaan, daar zijn allen die in zijn naam geloven, met hem opgewekt en met hem opgestaan in een nieuw leven, het leven van de gerechtigheid. Ze worden in hem gevonden, Filippenzen 3. Niet hebbende een rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is. Namelijk de rechtvaardigheid die uit God is. Door het geloof. In hem zijn ze nieuwe schepping. De schepping van de genade. Zo dan iemand in Christus is. Die is een nieuw schepsel. Het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Het lijden van Christus, zijn vernedering, zijn gehoorzaamheid tot in de dood, wordt in die zin aan hen toegerekend, dat ze daardoor bevrijd zijn van de doem en van de vloek. In de opgestane levende Christus zijn zij die in hem zijn, in hem geloven, werkelijk en waar en zaligmakend, in Gods gericht gerechtvaardigd, en hebben in Christus voor hun zonden gerechtigheid, voor hun dood het leven, eeuwig leven. Broeders, de zaak van onze zaligheid is dan ook vast en zeker in de opstanding van Christus. Door de zonde was God van de mens gescheiden, maar de gerechtigheid van Christus heeft verenigd. En dat laatste, die vereniging, is een eeuwige voor een ieder die geen andere gerechtigheid kent dan die door het geloof van Jezus Christus is. Nu Jezus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking, is daarin alles begrepen wat nodig is om in Gods gemeenschap eeuwig te leven. Dat is het evangelie van Pasen. Dat is het volle, het rijke evangelie van Christus' opstanding. Dat laat weten, luid en duidelijk, dat aan Gods gerechtigheid genoeg is gedaan. God verkondigt luid en duidelijk dit heilgeheim dat hij aan zijn vrienden openbaart, dat en hoe een goddeloze rechtvaardig is en een erfgenaam van het eeuwige leven. Niet uit de werken, maar door het geloof, uit loutere genade, enkel en alleen om de verdiensten van Christus. En daarom ligt de zaligheid vast in hem. Dat wil zeggen, broeders, buiten onszelf. Het gaat er maar om dat wij door het geloof het eigendom zijn van Jezus Christus, de getrouwe zaligmaker. Ik boog me en geloofde en mijn God sprak me vrij. Mag ik u vragen, broeders, waar zijn uw zonden? Ook uw ambtelijke zonden, het is van 2-in-1 toch? Of ze zijn op u, zonder dat u er misschien ooit last van gehad hebt. Of ze zijn op het lam. En alleen als ze op het lam zijn, dan is hij alleen onze rust. En dan is hij alleen onze vrede. Dat is evangelie. Blijde boodschap, dat ons de opstanding van Christus verkondigt. Wie zonden heeft, alleen maar zonden, en van harte vraagt, hoe ben ik rechtvaardig voor God? Wie God niet onder ogen durft komen, zich met diep gevoelde innerlijke wroeging en berouw op de borst laat en zegt, o God, wees mij de zondaar genadig, die gaat af, gerechtvaardigd in zijn huis. En die zingt, welzalig hij, wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. En of dan zonde, wereld, wet en Satan met aanvechtingen en aanklachten niet ophouden in dit leven. De opstanding van Christus laat getuigen. Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen Gods? God is het die rechtvaardig maakt. En wat wil ik dan nog meer? Wat kan ik dan nog meer vragen als God? God die zo zuiver, zo rein, zo heilig is. God die zo onkreukbaar is, zo rechtvaardig is. Als Hij mij vrijspreekt, wie is het dan die mij verdoemt? De zonde mag mij verdoemen, maar God is het die mij rechtvaardig maakt. De wet mag mij verontrusten, maar God is het die rechtvaardig maakt. En de Satan mag beschuldigen, maar God is het die rechtvaardig maakt. En de dood mag mij verschrikken, maar God is het die rechtvaardig maakt. Christus is het die gestorven is, ja, wat meer is. Die ook is opgewekt, die ook ter rechterhand Gods is, die ook voor ons bidt. Dat is de taal van het geloof. Broeders, de opstanding van Christus heeft dus alles te maken met de rechtvaardiging door het geloof alleen. Daar doet niets van ons mee. Daarbij komt niets van ons in aanmerking. Maar dit geloof blijft niet alleen. Dat brengt me bij het tweede. Het nut en de kracht van de opstanding van Christus betreft ook onze heiligmaking. Want dit geloof, zegt artikel 24 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Prachtig, zoals Guido de Breij, je komt daar toch hoe langer hoe meer van onder de indruk. Hoe de mannen in die tijd de zaken wisten te verwoorden, de catechismus, de geloofsbelijdenis, dit wat zijn leerregels. Want dit geloof, in de mens gewrocht zijnde door het gehoor van het woord van God en de werking van de Heilige Geest, wederbaart en maakt tot een nieuwe mens en doet leven in een nieuw leven en maakt vrij van de slavernij van de zonde. Paulus schrijft in Colossenzen 2, zijnde met hem begraven in de doop in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof van de werking Gods die hem uit de doden heeft opgewekt. Hij heeft daar het oog op de gelovigen die geestelijk gesproken met Christus zijn opgestaan. Op hen die met hem, zoals hij op een andere plaats zegt, begraven zijn door de doop in de dood, opdat gelijkerwijs Christus uit de doden is opgewekt tot heerlijkheid van de Vader, alzo ook zij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat is de kracht van Christus' opstanding, waarvan Paulus schrijft in zijn brief aan de gemeente van Filippi, wij lazen dat, opdat ik hem kenne. En de kracht van zijn opstanding, hiertoe wenst Paulus uit het geloof te leven. Hij zegt dat niet opdat ik hem kenne, als iemand die voor het eerst ontdekt is aan zijn schuld en zijn zonde voor God. Voor wie het oog is geopend voor de eeuwige ondergang die hem dreigt en die voor de eerste keer uit de diepte roept tot God met een verbroken hart. Het is dus niet zo dat hier iemand aan het woord is die de Heere begint te roepen om een borg voor zijn ziel, een verzoener voor zijn schuld. Nee, dat was al jaren eerder gebeurd, toen de levensvorst hem arresteerde op de weg naar Damascus. Als deze regels uit zijn pen vloeien, is hij volkomen zeker van zijn staat voor de eeuwigheid. Maar hij roept uit, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, na al die jaren die sindsdien verlopen zijn en hij zich als een gevangene in Rome bevindt. En als hij dus een leven in de dienst van het evangelie, in zelfopoffering, in zelfverloochening achter de rug heeft en niet meer ver verwijderd is van de eindpaal. Dan, schrijft Paulus dat, deze formidabele man van God in de dienst van het evangelie. En wie van ons durft ook maar op hele verre afstand nog bij hem in de schaduw te staan. En toch is Paulus nog niet volleerd, bepaald niet. En hij zal dat ook nooit zijn. Die kennis die hij van Christus heeft door Gods genade, moet elke dag worden vermeerderd. Christus is het levende beeld dat hem voor ogen staat en steeds meer in zijn ziel moet worden afgedrukt, opdat hij hem in de spiegel van zijn ziel mag aanschouwen, kennen, genieten. Waar is het Paulus dan om te doen? Om de dagelijkse ervaring van Christus en zijn gemeenschap, om de praktische levenskennis van hem op de weg van de heiligmaking, die vernieuwing van zijn leven door de Heilige Geest, de bevindelijke toe-eigening, zal ik maar zeggen, en de gelovige aanwending van de verdiensten en de volmaaktheden van de Heer Jezus in elke nieuwe worsteling van zijn ziel. Dat is het waar hij naar staat met alles wat in hem is. Eerder in datzelfde hoofdstuk, Filippenzen 3, spreekt hij van de uitnemendheid van de kennis van Christus Jezus. Ik wees u daar al op. En toen stond hem in de eerste plaats een persoonlijke kennismaking van het geloof voor de geest. Nu spreekt hij evenwel van een kennis van de middelaar. En die kennis, die geloofskennis, knoopt zich dan allereerst vast aan de opstanding van Christus. En hij wenst die kracht van die opstanding van Christus te kennen in de worsteling van zijn ziel op de weg van de heiligmaking. Hij wil kennen de doorwerking van dat leven wat hem eens is geschonken. De kracht die hij van ogenblik tot ogenblik, van minuut tot minuut, van seconde tot seconde nodig heeft. Want die is hem niet in één keer geschonken om die dan vervolgens onbenut te laten of onbewerkt en ongebruikt te laten liggen. Het leven van Christus is hem een sprankelende fontein van levend water, een bron waarin hij keer op keer moet worden geleid om uit te putten. Geen ogenblik kan hij dat water missen. En zoals de Heer Jezus ooit zei tegen de Samaritaanse vrouw, dat het water dat hij de dorstigen te drinken geeft in hem zal worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. Zo brengt Paulus hier zijn hartelijke en zijn oprechte verlangen onder woorden. Dit verlangen dat die kracht van Christus' opstanding een werkende, een dynamische kracht zal zijn in zijn eigen leven. Want Paulus leeft wel en Christus leeft in hem, maar hij ziet zich aan alle kanten omgeven en bedreigd door de dood. En die dood grijnst hem tegen. Nu eens is het de dood als zondemacht die hem aanvalt, hem gevangen neemt, hem bindt met haar ketens, die bovendien het vlees prikkelt tot ongerechtigheden. Hoe zou hij dan de kracht van Christus' opstanding niet inroepen om tegen de zonde en de zondige begeerten te strijden en hem voor vallen en struikelen te behoeden? Dan weer is het de Satan die hem met wreed geweld zijn vuistslagen doet gevoelen, opdat hij zich niet zou verheffen. En in aanvechting en in benauwdheid hem omsluit in banden van de dood. Hoe zou hij dan niet verlangen te kennen de kracht van Christus' opstanding, die alleen de hel verpletteren kan? Straks is het de moedeloosheid die hem bekruipt, inzinking en afmatting, waardoor hem de vleugelslag wordt geknakt. Dan weer is het teleurstelling en droefheid die hem drukken. Hoe zou je dan de kracht van Christus' opstanding niet inwachten en daarom niet vurig bidden en smeken om hem staande te houden en uit de nacht van het geween te doen zien op de morgen van het gejuich? In één woord, allemaal dooddreiging en doodskwelling op de weg van de vernieuwing, van de heiligmaking, die het geloof doen roepen opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding. En broeders, wanneer die opstandingskracht wordt ervaren als een teug levend water door het geloof wordt ingedronken, is het dan enkel en alleen blijdschap en vreugde voor het hart? En komt er dan stilstand op de weg ten leven? Nee, dat leven met Christus geeft strijd, brengt in lijden en smart. Het leven van de genade is immers sterven. In de eenheid en gemeenschap met Christus is dat er. Eén plant geworden met hem in de gelijkmaking van zijn dood. Eén plant met hem in de gelijkmaking van zijn opstanding. Wie is overgegaan van de dood in het leven, wil daar in de kracht van de opstanding ervaren dat hij zich met Christus verenigd weet. Ook wanneer in de Christus het zondige vlees wordt gekruisigd met zijn bewegingen, in de Christen het zondige vlees wordt gekruisigd met zijn bewegingen en begeerlijkheden. Hij wil die kracht van die opstanding ervaren, ook hierin dat hij zelf wordt opgewekt om de oude mens door Christus ten onder te brengen. En dat geeft strijd, of hebt u daar nog last van? Onverzoenlijke strijd. En die strijd is geen spiegelgevecht, maar werkelijk en zwaar. Het leven uit God, het opstandingsleven, is een leven van al maar minder worden, van een haten en vlieden van de zonde, en dwars daardoorheen de vreugde in God door Jezus Christus. De strijd met de zonde die maar niet ten onder wil worden gebracht. De strijd met de dood die maar niet wil sterven. Maar Christus wenst een opstandingskracht aan. En wel zo, dat we door Gods genade een welbehagen hebben in zwakheden. Dat we de weg van God die ingaat tegen vlees en bloed lief hebben. Omdat de Heere erin verheerlijkt wordt. Broeders, het opstandingsleven is een overwinnend leven. Maar het is niet altijd feest. En wie van Christus is, weet dat het niet altijd de tijd is om de lofzang aan te heffen. De overspannen gedachte dat de weg naar de hemel één triomftocht zou zijn, is niet werkelijk, maar pure inbeelding. Al zeg ik er maar bij dat het ook niet enkel klacht is. De schoonheid van de gereformeerde religie, ik acht dat de Bijbelse religie, de schoonste religie, is toch altijd dat hij met twee woorden spreekt? Zonde en genade, oordeel, vrijspraak, klacht en jubel. Ja, toen de Heere overkwam, weet u het nog? En ik mocht zingen, ik het niet op kon, omdat hij mijn ziel vervulde. Mijn zonden, allo zonder tal, zijn me uit gena vergeven. Ik heb de eeuwige dood verdiend, maar ik erf het eeuwige leven. Dat, die tijd van de eerste bekering, het lenteleven, zal ik maar zeggen, dat komt niet weer terug. Maar wat ik wil zeggen is dat de plant toen nog niet geschud was en nog niet door de stormen van het leven gerijpt. Ooit, het is alweer geruime tijd geleden, werd aan een oprechte christen de vraag gesteld, na zijn eerste bekering. De man antwoordde dat hij daar wel wat van wilde zeggen, maar toch eigenlijk ook weer niet. Want, zegt hij, ik wil iets zeggen over datgene wat daarop gevolgd was. Maar dat hoefde niet. En toch deed hij het. Want daarna was de zonde in haar kracht pas goed openbaar gekomen. En begonnen de banden van de dood te knellen. En stak het vlees dol en driest de kop op. Zodanig dat hij het er benauwd onder had gekregen. En toen was het pas goed tot de man doorgedrongen. Dat het leven met Christus een leven was van tranen. Van neerwerping, van voortdurende zelfverloochening en van vreugde. En ging het woord van Paulus verstaan. Indien gij dan met Christus zijt opgewekt, dood dan uw leden die op de aarde zijn. Maar hoeveel smart er ook was, de man vond er steeds weer zijn hoogste vreugde in zich te wenden tot het kruis van Christus. Ik meen dat hij de instemming van Paulus heeft gehad. al werd hij door anderen afgekeurd, omdat hij het begin niet kon of wilde verklaren. Overigens, het is dwaas om naar het begin te zoeken, want God is het begin. En het is en het blijft een zalige oefening om dagelijks, zoals iemand opmerkt, het onwillige vlees heen te sleuren naar Golgotha's heuveltop. Nee, niet in eigen kracht, maar door Christus' opstandingskracht, de oude mens te kruisigen, te verderven, aan te doen, de Heer Jezus Christus. Wij hebben als ambtsdragers mild te zijn voor anderen. Wij vergissen ons nog al eens een keer. Maar vergeet u alstublieft niet om streng, heel streng te zijn voor uzelf. Broeders, heb met alles barmhartigheid, maar nooit, nooit met uw eigen vlees. Ook niet met uw domineesvlees, dat zo graag gestreeld wil worden. Het heeft de Heer Jezus de dood gekost. En laat de doding van uw vlees uw lust zijn, want daarin ligt het leven. En laat het niet zo zijn dat u naar buiten een en al vroomheid preekt, maar binnen, bijvoorbeeld in uw gezin, niet bent te genieten. Dat u tot anderen tegen de zonde preekt, maar dat u zelf de zonde aan de hand houdt. Ook die boezemzonde, die telkens en telkens weer de kop opsteekt, en waar we zo toegeeflijk tegen kunnen zijn, ze zal uw verderf wezen. Zijt heilig, want ik ben heilig, zegt uw God. En zonder heiligmaking zal niemand God zien. En wat is het evangelie dat we verkondigen, ook tegen onszelf dan bevrijdend? Het evangelie van de opgestane levensvorst. Hij, jubelt Paulus, hij is ons van God geworden. Wijsheid en rechtvaardigheid en heiligmaking en verlossing. En al staan we dan bloot aan tal van tegenspoeden, rampspoeden, ellende, die met dit ondermaanse leven gegeven zijn, de vloek en de prikkel is eruit weggenomen. Ze worden door Gods genade en door Gods wijsheid bovendien zo gematigd en zodanig geheiligd, dat ze ons ten goede meewerken. Wat we in deze wereld aan lijden ondergaan, is dan ook geen straf, maar vaderlijke tucht of kastijding. Het is voor Gods kinderen geen uitwerking van zijn toorn, en voor zijn knechten ook niet, maar van zijn liefde. Als die kastijding tegenwoordig is, is dat geen zaak van vreugde, geen oorzaak van blijdschap, maar van droefheid. Doch, broeders, daarna werpt het ze van zich, de vreedzame vrucht van de gerechtigheid, als wij daardoor geoefend worden. En broeders, in de derde plaats is dat nieuwe leven dan onlosmakelijk verbonden met het eeuwige leven. Het leven van de genade is onlosmakelijk verbonden met het leven van de heerlijkheid. Christus, die het leven is, die het leven geeft, kroont het leven ook. Immers, de onvolprezen Heidelberger zegt dat de opstanding van Christus een zeker pand is van onze opstanding in heerlijkheid. Onderpand van onze zalige opstanding, zodat ook de heerlijkmaking van Gods heiligen is verzekerd. Christus is onze eerstgeboren broeder. En indien wij kinderen van God zijn, Romeinen 8, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God, mede erfgenamen van Christus, zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Paulus, opnieuw in Filippenzen 3, geeft daarin aansluiting op dat woord, opdat ik hem kenne en de kracht van zijn opstanding, het doel aan van die kennis. Te weten of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Anders gezegd, dat de kracht van Christus opstanding ten volle tot ontplooiing zal komen. In heerlijkheid, in glorie. Paulus wil dus komen tot de wederopstanding van het vlees. Over kruis en dood wil hij met Christus ook lichamelijk verrijzen, om in eeuwige heerlijkheid gelijkvormig te zijn aan het lichaam van de verheerlijkte Christus. Hij heeft het einde dat gelegen is in het eeuwige leven op het oog, en daar strekt hij zich naar uit. Daar wenst hij te komen. En als hij dan zegt of ik enigszins mogen komen, geeft hij daar geen relativering mee aan en geeft hij daarmee geen uiting aan de twijfel in zijn ziel of hij er wel ooit zal komen. Maar hij ziet de werkelijkheid onder ogen. De werkelijkheid van tal van moeiten, van tal van bezwaren die hij nog moet overwinnen voordat de eindstreep is bereikt. En wat een bange strijd zal zijn ziel benauwen nog elke dag. Het was ook voor hem waar dat de rechtvaardige nauwelijks zalig wordt. Ik lees hier in Filippenzen 3 dan ook geen uitroep van twijfel, dat begrijpt u nu wel, maar wel een uiting van een smachtend heimwee naar het vaderland van de eeuwige rust. Maar hij gelooft rotsvast dat wanneer de kracht van Christus opstanding maar doorwerkt, ook het graf hem niet kan houden, net zo min als dat van zijn meester. En dat hij zal opstaan om zijn borg en zaligmaker te zien, zoals hij is. Broeders, als Christus leeft in ons en wij door het geloof met hem verenigd zijn, zullen wij leven omdat Christus leeft. En als Gods kinderen door de dood worden ingehaald, is dat de afsterving van de zonde, zei ik al, en de doorgang tot het eeuwige leven. Dan sluiten we de ogen voor alle ramp en leed en moeite van deze wereld, om ze op te slaan in de onmiddellijke nabijheid van Christus. Dan zal onze ziel van stonde aan tot Christus ons hoofd worden opgenomen. Na de dood is het leven mij bereid, God neemt mij op. In zijn heerlijkheid zingen we toch terecht met Psalm 49. En dan zullen we altijd bij de Heere wezen. Altijd. Of om het te zeggen met de woorden uit 2 Korinthe 5. Want wij weten dat zo ons aardse huis van deze tabernakel gebroken wordt, wij een gebouw bij God hebben. Niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Dan vertolkt Paulus in dat gedeelte ook zijn heimwee. Hoor maar, want de gelovigen zuchten nu nog, maar verlangen met de woonstede die uit de hemel is, overkleed te worden. En dat is een wonderlijke, een zalige verandering. Het is toch nog altijd waar, dat het uitnemendste, het beste, het voortreffelijkste van dit leven moeite en verdriet is. Maar dan overgebracht te zijn tot een staat van eer en heerlijkheid en onsterfelijkheid in de oorden van het licht, leven en gelukzaligheid in de onmiddellijke gemeenschap van God en van Christus en van de engelen en de gezaligden. En in de gebrekkige, de uiterst, uiterst gebrekkige taal van ons stervelingen wordt deze onuitsprekelijke heerlijkheid ons getekend in de beelden van de lange witte klederen en van de gouden harpen en van de palmtakken, tekenen van de overwinning en van een kroon, niet van eikenbladeren, maar een kroon des levens. Dat is het heugelijk lot dat allen die Jezus werkelijk lief hebben is beschoren. Alleen, broeders, dat wil nog niet zeggen dat de overwinning van het leven op het ogenblik van het sterven al volkomen is. Het leven van de gezaligden is nog niet tot zijn volkomenheid gekomen, zolang al Gods kinderen niet zijn bijeenvergaderd. Als de brief aan de Hebreeën uit de geschiedenis van het volk van God heeft laten zien, in dat geweldige Hebreeën 11, waar die wolk van getuigen ons wordt beschreven, heeft laten zien wat het geloof vermag, dan wordt dat hoofdstuk afgesloten met de verkondiging dat die wolk van getuigen zonder ons niet tot de volmaaktheid komen. En als u het laatste Bijbelboek leest, dan blijken de zielen onder het altaar te roepen tot de Heere of Hij hun bloed oordeelt en wreekt aan hen die op de aarde wonen. En dan bidden zij om die voleinding van hun zaligheid en leven, doordat de Heere in de weg van de gerichten zal komen tot zijn eeuwige glorie. En wanneer Christus weerkomt op de wolken van de hemel, de graven worden geopend, de zee haar doden zal teruggeven, allen opgewekt zullen worden, dan gaat de tweede dood komen voor alle ongelovigen, maar ook de opstanding van het vlees voor de gelovigen. Dan worden ziel en lichaam weer samen verbonden door de geest van de gemeenschap. Al zijn die lichamen begraven en tot stof vergaan, verbrand tot as, of verminkt op het slagveld, of verbrijzeld door terreuraanslagen, of uit elkaar gereten door een bom, dit zal het wonder zijn van de levensvernieuwing, dat ze allen opgewekt worden, dat zelfs uit de diepten van de zee en uit de verste uithoeken van de aarde ze teruggehaald zullen worden. Ik moest er ook deze middag steeds weer aan denken, dat ook die kinderen die geaborteerd zijn, zoveel wat aangrijpen. Wat zijn we toch ver weg met onze zogenaamd moderne en zogenaamd barmhartige cultuur. Maar de barmhartigheden van de goddelozen zijn nog altijd weer. Maar dat al die kinderen eenmaal op zullen staan en zullen getuigen tegen hun moordenaars. En als de wereld dan lacht en daarmee de spot drijft en zegt dat het een volslagen onmogelijkheid is, dan blijven we dat toch maar geloven. Dan blijven we geloven, de schriften geloven, als die zeggen: en indien de geest van hem die Jezus uit de doden heeft opgewekt in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden heeft opgewekt ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wie het nieuwe leven, wie het opstandingsleven heeft gekregen door de Heilige Geest, diens leven wordt ook vernieuwd door hem, en die zal ook het leven terug ontvangen door dezelfde geest. En dan vindt dat werk van Gods geest zijn bekroning. Broeders, wat geeft dat ontzaggelijk rijke troost ook voor vandaag? Want dat betekent dat alles wat we doen, en dat alles wat we doormaken, en dat alles wat we lijden, niet te vergeefs is. En dat betekent dat niets aan de ijdelheid onderworpen is, maar eens in volle luister zal herrijzen. Dat betekent voor Gods kinderen niets is te vergeefs wat hier en nu in gemeenschap met God en Christus is doorgemaakt, is doorleden, is doorstreden. Geen bezit en geen gemis, geen verrijking en geen verlies, geen beroving, geen vreugde en geen verdriet, als het dan ook maar met God is doorgemaakt. Maar u begrijpt, dan geeft dit alles ook een ontzaggelijke verantwoordelijkheid voor het leven van vandaag. Want dat betekent toch ook, als hier geen nieuw leven is met Christus, geen opstandingsleven, geen stervend leven, dan zal er ook straks geen blijvende en werkelijke vrucht zijn ten leven. Wie hier niet een mens is, een zondaar, die is opgestaan, of om het met Da Costa te zeggen, tot een nieuwe bevatting herteeld, die zal het straks ook niet zijn. Ja, die zal wel opstaan, maar tot de eeuwige dood. Wie hier wandelt in een leven in zonde, en het luistert nauw, ook al zijn we in ons leven ambtsdrager geweest, misschien wel ons leven lang, al zijn we misschien nog wel zo godsdienstig geweest, en al werden we nog al eens een keer ontroerd als we dachten over de hemel. Maar dan moeten we weten, broeders, dat het niet zal komen tot de opstanding in heerlijkheid. Daarom, al wat wij, u en ik, al wat wij hier geweest zijn, zullen we ook straks zijn. En wat we hier en nu hebben gezocht, zullen we straks ook vinden. Wat we hier hebben vergaderd, dat zal straks onze schat zijn. Dit leven wordt niet afgebroken, en dit leven wordt niet afgeknapt, maar het zal opstaan in zijn werkelijke vrucht. Alleen in dat eeuwige leven, daar verdwijnt alles wat de zonde heeft voortgebracht, al wat zonde heet, en al wat gebrekkig is, en al wat arm is, en al wat ziekelijk is, want daar is de volheid van het leven. En dan wordt nu dat door het geloof levenservaring. Broeders, dit leven, zo is al gebeden in het uur van onze doop, is niet anders dan een gestadige dood. Alle dingen zijn ijdel en worden vergeten. Maar door het geloof, en dan maakt het niet uit of het een klein geloof is of een groot geloof, als het maar een echt geloof is, al is het maar zo klein als een zaligmaker, ik zeg u tot uw vertroosting, het kleinste geloof heeft een volkomen zaligmaker. Door het geloof is er die andere ervaring gekomen, de ervaring van het leven. En dan wordt het leven niet maar verleden, maar dan zullen we het straks vinden, door Christus en in gemeenschap met Hem en onder zijn heerlijk oog. Dan zullen we dat terugvinden in luister en in glorie. Wie zonder Christus en wie zonder zijn opstanding door het leven is gegaan, die is dood. Al zegt iedereen van hem dat hij een leven is. En daar waar de doodservaring is, in het graf en in de hel, kan niemand hem glorie geven. Maar recht daartegenover staat de levenservaring van al Gods knechten en al Gods kinderen. Broeders, wanneer het u voor het laatst naar huis verlangt, naar huis verlangt, o daar te zijn, waar alles door de vrede bloeit, waar twist en wrok verdwijnt, lof hem, die door zijn kruis en dood gena voor zondaars heeft bereid. Lof hem en zijn liefde groot alom en tot in eeuwigheid. Leven, eeuwig leven, en dan weten wij daar maar heel weinig van. Hoe dat allemaal zal zijn en hoe dat allemaal zal worden. Maar dan weten we wel dat we vandaag een lichaam hebben in zwakheid en straks een in kracht. Vandaag in oneer en straks in heerlijkheid. Nu natuurlijk en straks geestelijk. Het lichaam zal gelijkvormig zijn aan het heerlijk lichaam van Christus. Onze tong zingt tot in eeuwigheid de lof des Heren, zijn roem, zijn majesteit, looft God, de bron van het leven. Amen. Laat ons danken. O God, wat bent u groot. En wat bent u overstelpend goed. Dat u ons soms hier op aarde een voorsmaak geeft van datgene dat wenkt en wacht voor allen die de verschijning van de Heer Jezus Christus in onverderfelijkheid hebben lief gekregen. O Heere, geef dat ook in ons denken, in ons spreken, in ons preken, in ons theologiseren, dat vergeten hoofdstuk uit de institutie van die machtige man van u Calvijn toch veel meer onze aandacht mag hebben, de overdenking van het toekomende leven. Het geeft toch ook nu zo'n krachtige aansporing om te gaan in het spoor van de Heer Jezus, die dood geweest is, maar die leeft. Heere, druk het beeld van Christus af in onze zielen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk, opdat we ook in dit ondermaanse de overblijfselen van het lijden van Christus vervullen. En wat er dan ook maar tegenin komt, dat wij mogen zingen van de wegen des Heren, want uw trouw en uw waarheid houdt haar kracht tot in het laatste nageslacht. Heb dank, Heere, wat u ons deze dag hebt gegeven. Ga met ons mee als wij naar onze huizen gaan. Bewaar ons als wij hier blijven en geef ons nog een goede ontmoeting om Jezus wil. Amen. Psalm 16. En daarvan, broeders, de versen 5 en 6. Psalm 16, de versen 5 en 6.